Geliefde Vader, wij zeggen u dank voor deze mooie avond die gij ons geeft, dat we zo in vrijheid samen mogen zijn in de naam van onze Heer Jezus. We danken u dat gij gezegd hebt, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. We danken u dat de Heer Jezus zo in ons midden wil zijn, want we hebben niets anders om te vergaderen dan aangaande zijn naam. Dat Hij zo in ons midden is, dat Hij zo centraal mag staan, dat we zo naar Hem op mogen zien, dat onze ogen zo op Hem gevestigd mogen zijn, dat we zo vervuld mogen zijn met de volheid van Hem, die ons lief gehad heeft, die ons gekocht heeft met zijn eigen bloed en ons gewassen in dat bloed, gereinigd. We danken U dat we zo kinderen van God mogen zijn. Hemelse Vader, wilt Gij dan ook zo deze avond leiden bij uw geliefde Heilige Geest. Dat we zo mogen weten de goedheid van God, de genade van God. Hemelse Vader, wilt Gij ons dan zo die leiding geven die ons hart vervult. Heer, we zijn hier niet samengekomen om geleerd te worden, maar om te zien wat U tot ons te zeggen. Vader, zo zeggen we U dank en vragen dat onze hart open mogen zijn om te verstaan die dingen die van U zijn. In Jezus' naam, amen. Dan gaan we onze Bijbel openen naar Nehemia 8. We gaan daar lezen. En verder zullen we zien hoe de Heer ons leidt door dit geweldige boek. En dan is het belangrijk dat uit ons hart de wil van God gezien mag worden door het woord. Dat we met het hart dat mogen ontvangen. Nehemia 8. En dan zien we zo gauw als we hier gaan lezen, dan is er hier eigenlijk een opwekking. Iedereen praat wel eens over opwekking. En wat is opwekking? Wel, hier zien we er wat van, zo we gaan dit eenvoudig lezen en zien wat de Heere hierover zegt tot ons. Als nu de zevende maand aankwam en de kinderen Israëls in hun steden waren, zo verzamelde zich al het volk als een enig man op de straat. Kijk eens wat ze vergaderen. Voor de waterpoort. Waterpoort spreekt van reiniging. Hè? Water spreekt van reiniging. Het water van het woord. En je ziet, daar zijn ze ook mee bezig. Ze zijn verlangend naar het woord. Ze verzamelen zich voor deze bepaalde tijd om samen naar het woord te zien. En ze zei dat het Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek der wet van Mozes zou halen. Zo, ze zijn hier verenigd. Ze zijn hier bijeen in de naam van de Heer Jezus. Ze zijn hier in een eenheid. Ze zijn, zoals we dat lezen op de Pinksterdag, eendrachtiglijk bijeen. Een eenheid vormen ze. En dat is, daar komen we zo nog eventjes op terug. Maar dan zien we, en dat die opwekking begint met het onderzoek van de schriften. Een opwekking die begint met het onderzoek van de schriften. En ik wil dat toch zeggen dat vandaag, en ik denk dat er altijd wel iets van geweest is, maar hoe vandaag de mens denkt dat er een opwekking is als er veel kabaal is. Nou, misschien worden mensen wel wakker lichamelijk, maar dat is ook ongeveer het enigste dat je daarmee bereikt. Hè? Veel kabaal heeft natuurlijk absoluut niks te maken met de Heilige Geest. De Heilige Geest die trekt juist terug wanneer er veel kabaal is. Zo, een opwekking begint met het onderzoek van de schriften. En als je de schriften gaat onderzoeken, dan is er ook iets anders dat je gaat uitvinden. En dat gaat ook gepaard met een opwekking. Wat ga je zien als je de schrift onderzoekt? Wel, ik heb er zondag iets van gezegd. jezelf. Je gaat jezelf zien. Dus je betekent, je gaat je zonde zien. Hè? En laat ons even gewoon duidelijk zijn aan deze zaken. Als we werkelijk opwekking willen, of dat het nu voor onszelf is, voor allemaal, voor gemeente, of hoe je er ook maar tegenaan kijkt, dan begint het natuurlijk bij onszelf. En als we niet bij onze zonde beginnen, dan hebben we ook geen punt van beginnen, want verder is er niks. Zo, als je je zonde ziet in de schriften, dan kun je ze ook belijden. En dan kun je verder met de Heer, dan kun je wandelen in het licht. Als er iets is dat niet begrepen wordt, persoonlijk, dan geloof ik, dat is het. Dat zonde gezien worden en beleden worden. En dan is het makkelijker om een ander zijn zonde te zien als je eigen. Dat is als je ermee bezig bent. En vooral wanneer je aangesproken voelt. Ja. En zo wanneer de mensen niet meer de schriften onderzoeken met het doel van wie is God, wie is de Heer Jezus en wie ben ik, dan wordt het gewoon een onderzoeken van de schriften, ja, op een puur intellectuele basis. En dan is het natuurlijk een leegte, dan kan het nog wel mooi lijken. Hè? Want er zit natuurlijk best, de schriften zijn best mooi. Er zit best een hoop in. Het is best geschreven, in dit geval Nederlands dat er is. En vooral als je jouw vertaling neemt. Dan je kunt iemand wel zeggen, ja, dat zijn oudere woorden. Dat is inderdaad, zijn er die bij, maar het is het best geschreven boek dat er is. Het meest samengevoegd, meest samenhangend. Allemaal één lijn. Als je er doorheen leest, je kunt niet een ander boek vinden dat eraan gelijk is. Zelfs niet in de keus van een boek. Want ieder ander boek zal zich ergens een keer tegenspreken. Dat doet de Bijbel nooit. Er zal ergens misschien in een ander boek zal er toch altijd iets onsamenhangend zijn. Iets door elkaar of iets verwarrend zijn. Dat zul je nooit in de Bijbel vinden. Het is allemaal het licht. Zo, het is natuurlijk mogelijk om best te genieten van de Bijbel als een boek. Maar het is de bedoeling dat we de persoon erin zien en dan zien we die opwekking hier. Zo zien we hoe deze mensen die vragen dan Ezra dat hij het boek der wet van Mozes zal halen. Ze zeggen ook van wie, zo ze hebben de auteur erbij, die de Heere Israël geboden had. Zo zijn ze daar bezig voor de waterpoort. Zo je ziet dat alles, hoe alles samengevoegd is. Ze zoeken, ze staan op de plaats bij de waterpoort. Ze zoeken reiniging. Ze vragen daarbij om het woord. Het spiegelbeeld voor hunzelf. En als we dat verder gaan zien, dan zullen we dat ook even hier zien. En Ezra, de priester, bracht de wet voor de gemeente. Beide, mannen en vrouwen. En allen die verstandig waren om te horen. In de andere vertaling staat er en ieder die kon begrijpen. Dus dat is goed. Zo waarschijnlijk hadden ze toen ook al een crash. Huh? Degenen die niet konden begrijpen, die waren waarschijnlijk op een andere plaats. En de rest, die was wel aan het luisteren. Die verstandig waren, zo die konden begrijpen. Die dit goed konden volgen. En dat is ook de bedoeling. Op de eerste dag, de zevende maand. Zo, hier waren ze samen. En hier waren mensen die werkelijk geïnteresseerd waren met verlangen. En hij las daarin voor de straat, die voor de waterpoort is, van het morgenlicht aan tot op de middag. Voor de mannen en vrouwen, de verstandigen. Zo, daar komt dat woord de verstandige weer naar voren. En de oren van het ganse volk waren naar het wetboek. Iedereen luisterde. Kom maar binnen, Aad. Om je niet te zien. Wat? Trek hem er maar uit. Oké. Okay. Nehemia 8. En we zijn net bezig om te zien dat de mensen bij de waterpoort waren. En daar stonden ze. En ze wouden het woord van God hebben. We hebben dus verteld dat bij de waterpoort zijn heeft te maken met het feit water spreekt van reiniging. En reiniging en heiliging en het woord van God, dat gaat samen. Zo, je ziet dat die mensen hier samen waren om, en we veronderstellen hier een grote opwekking. Nou, dat zullen we zien als je hier doorheen leest. En zo we zien in vers 2 dat ze vroegen om het boek van de wet, het woord van God dus. En dan in vers 3 zien we dat Ezra de priester, die bracht de wet. En die ging voor mensen die verstandig waren. Dus mensen die konden begrijpen wat er gezegd werd. Begon hij daarin te lezen, zo op de straat. Mooi, hè? Misschien moesten we er ook eens over denken. Maar ik zou toch wel eventjes staan te kijken hier. Van het morgenlicht tot op de middag. Er waren twee oude dames. En die kwamen net uit een dienst. En toen zei de ene tegen de ander. Ze zegt, die prediker heeft ook lang gepreekt. En die andere zei, nee, hij heeft niet lang gepreekt. Maar het leek heel lang. Zo, dat kan natuurlijk ook, hè. Goed, zo, ik hoop niet dat het lang lijkt, maar ik zou toch wel eens willen zien wat er zou gebeuren als ik 's morgens ben, morgenlicht begon te lezen. En dan denk ik dat er misschien wel verschillende gezichten kwamen nu en dan, maar dat dezelfde er nog steeds stonden. Tot de middag, daar heb ik mijn twijfels aan. Ik denk als we nu een poosje aan het lezen zijn, dan, ik heb wel eens openluchtdiensten gehad en dat is best interessant. Dat is heel mooi zelfs. En dan kan iedereen luisteren. Iedereen komt van waar ook maar en die staat te kijken. Maar het valt een beetje minder mee om ze de aandacht te houden, maar goed. Maar kijk hier, een tekst hier in vers 4. Dus ze zijn bij die waterpoort van het morgenlicht tot op de middag. Voor de mannen en de vrouwen en de verstandigen. En de oren van het ganse volk waren naar het wetboek. Ze luisterden allemaal. Er zat een werkelijk verlangen in. Hè? En er is een interesse. Dat bewijst toch wel een verlangen. Hè? En hier kun je dat zien. Daar staan ze te luisteren. Intens. Kun je zien? Een wetboek, eigenlijk de eerste 5 boeken van de Bijbel worden de wet van Mozes genoemd. En ik begrijp dat voor sommigen, zelfs in kerken wordt dat gedaan soms, om de wet voor te lezen, zeggen ze dan. En dat, dan lezen ze de 10 geboden voor. En dan soms de samenvatting die de Heer Jezus daarvan geeft in het Nieuwe Testament. Ja. En dan hebben ze de wet voorgelezen. Dat is natuurlijk niet helemaal juist. Want de wet houdt in de eerste 5 boeken, die zijn van Mozes. Dus dat houdt dat in om mee te beginnen. Maar tegelijkertijd de wet die God aan Israël gaf, die was natuurlijk veel meer dan de 10 geboden. Want daar hebben al de wetten van Leviticus mee te doen. Dus die er al bij betrokken, ook al de wetten die je vooral in Exodus en Exodus zag, na, het Engels erdoor, hè? En we zijn schrik al. Oké, zo van Exodus 20 verder, kun je dat ook zien, die wet. Zo, want als hij alleen maar de 10 geboden las, ja, dan was hij gauw uitgelezen natuurlijk. Ja, nee. Nou, komt er nog wat bij hier, dat zien we zo al, als we even verder lezen. En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hooghouten stoel, dus ze hadden hem een preekstoel gemaakt, die zij tot die zaak gemaakt hadden. En nevens hem stond Mattitaya, en Sema, en Anaya, en Uriah, en Hilkia, en Maaseya aan zijn rechterhand, en aan zijn linkerhand Pedaya, en Misael, Malchia, en Hasan, en Hasbadana, Zachariah, en Masalom. Zo, die stonden er allemaal. En Ezra die opende het boek voor de ogen van het volk, want hij was bovenal het volk. En als hij opende, stond al het volk. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en al het volk antwoordde: Amen, amen. Met opheffing hun handen en neigden zich en aanbaden de Heere met de aangezichten te raden. Wat voor verschil, als ik het zo even mag uitdrukken, zou je zien hier in dit vers zoals we dat hier lezen en zoals je dat zelf zou beleven? Wat verschil hebben we? Dit boek is ons gegeven om van te leren, maar er is wel een verschil hier en met waar wij nu zitten. Eerstelijk zie ik jullie niet staan. En ik sta ook niet. Als je bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament komt, dan vind je dat de Heer Jezus, die nam de boekrol van Jesaja. Hij stond en hij las. Toen legde hij de boekrol weg en hij ging zitten. En toen onderwees hij de mensen. Zo met andere woorden, dat was de gegeven, dat blijkbaar deed hij dat ook zo. Hij ging zitten en onderwees de mensen. En ik heb ook wel mensen, voorgangers zullen we ze even noemen voor gemak, die werkelijk op een krukje zaten en zo grote menigtes onderwijzen. En John MacArthur is er een van, zullen we die niet gaan volgen, maar tegelijkertijd zo, je zult zeggen dat is één. Wat is het andere verschil dat we mee te doen hebben? Een hele grote eerbied. Nu zit er iets ook nog verschillend tussen. We hebben in het Oude Testament hebben we te doen met Israël. En dat is een aardsvolk. En wij zijn de gemeente, een geestelijk volk. Zo, nou heb ik er geen bezwaar tegen dat iemand zijn hand in de lucht doet, dat gaat even niet anders. Maar het is beter dat we onze harten opheffen tot God. Want je kunt natuurlijk wel zo staan, maar dat betekent helemaal niet dat je hart erbij is. Hier was het werkelijk een uiting van die mensen. Als het daadwerkelijk is, dan heb ik er persoonlijk geen bezwaar tegen. Maar ik denk dat wat van die dingen zijn overgenomen, oud-testamentisch, en geplaatst voor nu, waar ze niet meer passen. Niet omdat het, even goed begrijpen, in het Nieuw Testament kan ik ook wel aanwijzen waar ze de handen op staken. Maar niet in deze zin. Want het is gewoon, het is belangrijk of dat het hart verheugd en blij tot God is. En of dat iemand dan staat of zit, zijn handen opheft of niet opheft, dat is dan natuurlijk helemaal in principe onbelangrijk. Ik denk dat er een groot gevaar in zit voor de meesten om een geestelijke indruk te geven. En ik zeg dat gewoon heel eerlijk. Ik heb te vaak gezien dat mensen voor in de gemeente stonden. En dat ze bijna, ja, dat ze dicht genoeg bij me stonden, dat ik zo de hand had kunnen pakken. En die stonden, maar dat ik wist, er zit, als je hart nou was waar je handen waren, dan waren we een heel eind verder. Begrijp je? Ik zeg dit absoluut niet kritiserend. Ik zeg het alleen zo als persoonlijk ik dat zie. Zo, als, ik geloof niet dat iemand me hier daar kwalijk neemt, maar als dat wel zo is, dan mag je dat gerust zeggen. Zo, maar het is wel goed dat we even het verschil hier zien tussen wat het Nieuwe Testament, waar we nu leven, en het Oude Testament. Maar dit is ons wel gegeven om van te leren. En één ding is zeker, de eerbied voor de diepe eerbied voor het woord van God. En dat is een van de dingen die in de evangelische gemeentes in zijn geheel best een eind zoek is. En die mogen we gerust, een diep ontzag hebben voor God. Dat is een psalm 68 vers 10. De beruimde psalm, dat zegt: geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Dat is psalm 68 vers 10. Dat is een beruimde psalm. Maar in de psalm zelf staat het natuurlijk ook, alleen een paar andere woorden aangaande de beruiming. Maar het is een prachtig lied. Het is gewoon prachtig. Als dat werkelijk zo uit het hart komt. En je kunt hier, kun je direct zien dat die mensen die, ja, die, er was ook een geweldig werk gebeurd dat we kunnen zien. Dus die waren ook helemaal daarbij betrokken om te zien dat God zo'n werk gedaan had. Hè? En dus ze konden ook werkelijk niet anders dan God loven en prijzen. Maar, zeg ik er dit even bij, was dat werk van God en daarbij betrokken zijn de Nehemia en het volk, was dat groter dan het werk dat God gedaan heeft in jou en mijn leven? Want als je met Nehemia en het hele volk van Israël nam, dat had niet in 52 dagen, maar ook niet in 52 jaar iets in ons hart kunnen veranderen. En God die verandert dat wel in ons hart. Zoals we dat kunnen zien, dan zeggen we, ja, deze mensen waren blij om wat God gedaan had aangaande Jeruzalem. En moet me helemaal goed begrijpen hoor, ik ben heel blij voor dat God Israël gekozen heeft destijds en zoal, maar ik loop niet zo warm voor al die dingen aangaande 3000 Jeruzalem en al dergelijke dingen, dat ik niks anders kan bedenken als die dingen. Ik vind de persoon van de Heer Jezus Christus is het belangrijkste in het woord van God. En soms heb ik het gevoel met wat van die mensen rondom me heen, dat Israël belangrijker is dan de Heer Jezus. En dat, ik zal dat wel verkeerd hebben, maar dat hoop ik in ieder geval. Maar het lijken mij soms, zoals ik wat van die dingen lees rondom me heen, dan lijken het wel of mensen meer drukker zijn met Jeruzalem en met Israël dan met de Heer Jezus. Ik ben er zeker van dat we, als we allemaal zo met de Heer Jezus bezig waren, dan zouden we niet zoveel problemen in de wereld hebben. Huh? Maar goed, zo, het is wel belangrijk dat we zien dat God Israël destijds gekozen heeft en dat God een keer terug gaat naar Israël, maar dat op dit moment is hij bezig met de gemeente. En ik denk dat er ligt voor mij een gedachte hier, dat vooral in dit Nederlandse gebied, dat er veel verzaking is aangaande de gemeente en ontzettend veel aandacht aan Israël. Nou, de gemeente betekent dit. De gemeente betekent de wedergeboren christenen in de wereld. En nu zeg ik dat allemaal zomaar even, maar ik zie wel voor me dat er meer, en dat is tenslotte ook een gedeelte ervan, dat er meer financiële kosten gedaan worden aan Israël en aan Jeruzalem als arts, terwijl er maar heel weinig gegaande stammen die nooit bereikt zijn. En daar de Heer Jezus ook voor gestorven is. En als ik zie van die mensen die 6 keer naar Israël geweest zijn, en het kost toch wel 3000 gulden iedere keer, en waarschijnlijk heel veel meer, en dat de zendelingen die naar huis moeten komen, dan ben ik wel eens een beetje gebelgd, dat mag je gerust weten. Dat klopt nergens van natuurlijk. Zo, we moeten alles in goede verhoudingen zien, maar we zullen onze avond daar niet mee verwarren. Want er is hier zoiets moois en ik wil nog een beetje verder hier. En zo Ezra loofde de Heere, de grote God, en al het volk antwoordde amen, amen. Nou, dat is mooi. He, ze zijn het er allemaal mee eens wanneer ze zo naar het woord van God kijken. Heb je dat ook als je je Bijbel gaat lezen, dat je zo enthousiast wordt dat je zegt, jongens, het is geweldig. Ik vraag me eigen af, misschien kunnen jullie me een beetje eruit helpen. Als je nu thuis bent en je bent helemaal alleen, er is niemand anders bij je. En je bent je Bijbel aan het lezen en je bent één met de Heer. Je bent natuurlijk altijd één met de Heer als je wederom geboren bent. Maar tegelijkertijd, je hebt die tijd met de Heer. Dan vraag ik, sta je dan ook zo te bidden? Als je dat thuis niet doet als je alleen bent, waarom zou iemand dat doen dan in de gemeente? Dat is iets dat kan ik niet helemaal rijmen. Maar misschien begrijp ik iets niet goed, maar dat geeft niet. Dan kun je me het altijd uitleggen. Maar ik heb dat vaak gedacht. Ik vind het bijvoorbeeld, als ik dat thuis alleen doe, dan ben ik er, ja, dan ben ik best dus dat ik in mijn Bijbel zit te lezen. Heer, dat is groot. En dan kan ik best overeind gaan staan. Ja, als ik er. Maar ik denk, als je het bijvoorbeeld thuis nooit spontaan doet, dan lijkt het mij vreemd dat je het in de gemeente wel zou doen, want dan zou je zo, in één ding zien we hier duidelijk hoe gauw dat we meegesleept worden, meegetrokken. En dat kan dan wel eens een keer goed zijn, maar dat kan ook wel eens een hele beweging geven die gewoon emotioneel wordt. Goed, dan gaan we hier verder. En zo, ze neigden zich en dan baden de Heere. Hey, zie je dat? Met de aangezichten te raden. Hè? En dan wordt het best een beetje moeilijk om, als je aangezicht naar beneden hebt, om je handen omhoog te houden. Ja, nou, en ik zeg dat niet, ik zeg dat alleen maar met deze reden, dat ik zal nooit vergeten de laatste over. Ik heb hem persoonlijk niet gehoord, laat ik het zo zeggen. Maar er was een Joodse evangelist in Amerika. En laat ik het zo zeggen, hij was Jood, hij was in Amerika, hij was evangelist. Een hele goeie, als ik het zo uit mag drukken. En die was ook op een zekere plaats. Die was waar onze zoon ook naar de universiteit geweest is, christelijke universiteit. En daar is hij ook verschillende keren geweest. En toen kwam hij daar ook in die gemeente. Best een grote gemeente, ik denk zo'n 3000 mensen, zoiets. Misschien wel dubbel als de studenten er ook bij waren, maar dat geeft even niet. En die gaf een uitnodiging altijd na de dienst, of na het einde, aan het einde van de prediking. En de diakenen, de ouderlingen, die kwamen naar de voorganger en die zeiden tegen hem, zegt, jij gaat met hem praten, want zo'n uitnodiging geven, dat gaat niet. Hij zegt, je gaat zelf maar met hem praten. Hij zegt, dat doe ik niet. Zo, dat is goed, zei die mannen, dan gaan we zelf met hem praten. En die gingen naar het hotel waar hij was. En ze kwamen dicht bij zijn deur. En ze hoorden praten, dus ze wachten even. Maar dat bleef aanhouden. Zo, tenslotte konden ze de dragen niet langer tegenhouden. En ze deden de deur open en gingen naar binnen toe. En daar was het even gelist. Op zijn knieën, had een grote zware stoel had hij zo vast, over zijn hoofd. Hij lag op zijn knie, had die stoel over zijn hoofd zo vast. Zweet en tranen van zijn gericht afkomende. En hij was aan het bidden voor de ouderlingen en voor de diaken en voor de voorganger en voor de mensen in de gemeente. En voor zondaren en voor zendelingen en voor weet ik wat allemaal. En toen zijn ze heel voorzichtig achteruit gelopen. Ze hebben de deur dicht gedaan. Ze zijn teruggegaan naar die voorganger. Ze zeggen, iemand die zo bidt kan een uitnodiging geven zoals hij zelf wil. Huh? Nou, dat is het leven in die opwekking hier. Ze lagen met een aangezicht ter aarde, ze hadden hun handen omhoog en ze waren aan het aanbidden. En ik vraag mij vaak af, was ik alleen met mijn God? God, ik wil u leren aanbidden. Wat is het werkelijk om te aanbidden? Hoe kunnen we werkelijk aanbidden en zo één zijn met God? En dan moet ik gewoon zeggen, als ik door dit boek van Nehemia heen lees, zoals we dat in het begin al gezien hebben, dan zie je Nehemia als een nederig man. Dat is het eerste wat ik zie, is een nederig man. En we hebben een keer eerder erover gehad dat liefde komt uit nederigheid. Dat gaan we zo even bekijken nog. Dat hebben we een keer eerder gedaan. Maar dan gaan we, en dan lezen we eerst hier eventjes verder, want als we daar helemaal mee aan de gang gaan, kan iets uitlopen. En dan, zo, we lezen nog eventjes hierdoor. En dan komen we vers 8. En Jeshua nu en Bani en Serepja, Jamin, Akub, Sabbataya, Hodia, Maasia, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan en Pelaya en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. Zo, hoe je dat beste voor kunt stellen is, Hier was Ezra en die was het woord aan het lezen. En daar had er iemand een vraag. En daar stonden zo, daar stonden die levieten en daar stonden die andere broeders en die stonden zo rond. Oh, jij vraagt, zo, die vroeg en degene die aan het voorlezen was, die stopte en tegelijkertijd. Daarom zie je ook in Openbaring 1, zie je, en hij die voorleest. In vers 3 staat er hij die voorleest. Dat is goed geschreven, want in die tijd hadden mensen niet een Bijbel, net als zoals wij. Dus het was iemand die zo voorles. Zelfs als je, ik weet nog wel als kind, als we naar kerk gingen, dan had je altijd een voorlezer. Toen we klein waren. Dan was de nominee die deed preken later aan, maar er was eerst nog een voorlezer. En als de nominee dan ging preken, dan ging hij zitten. Maar die las eerst een heel stuk uit de Bijbel voor. En zo die voorlezers, die waren dus bekend. Zo hier is die Ezra nu aan het lezen. En daar heeft er iemand een vraag, zo hij stopt. En er staat iemand dichtbij en die geeft hem een antwoord. En daar is ook weer iemand die heeft een vraag. En er staan die levieten en die namen hier, die staan er rondomheen. En die geven een antwoord zo. Dat is natuurlijk een prachtige manier om het woord zo te lezen. Misschien zouden we dat eens moeten proberen om zo in Aan-Jacobopolder of Nieuw-Vosmeer of daarheen of Steenberg. En er staan allemaal mensen omheen. En ja, jullie staan er zo tussen, weet je wel. En iemand zegt tegen, ja, waar is die mee bezig? En dan leg je dat even uit. Huh? En ander zegt tegen, hey, waar is die mee bezig? Leg je even uit. En dan staan die mensen ineens, staan ze allemaal te luisteren. Want ja, iedereen is ergens wat aan het uitleggen. Hè? En zo kun je dat gewoon voorstellen. Zo, je ziet het volk stond op zijn standplaats. En ze lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk. Zo, een van de dingen die we altijd moeten doen als we de Bijbel lezen is duidelijk lezen. Ik heb vaak gezegd, als je het kunt doen, ik begrijp als je een heel huis vol mensen hebt, dan is dat niet zo makkelijk. Maar een van de dingen die je geregeld doet, is een goede praktijk, ik doe het zelf ook, is hardop lezen. Ik zit vaak in mijn kamertje en zeg ik tegen mevrouw, nou, ik doe het ook wel op een bandje natuurlijk. En gewoon hardop lezen. Een half uur achter elkaar, gewoon hardop lezen. Zodat je duidelijk leest, zodat iedereen, een van de ergste dingen is als we het woord van God niet juist en precies lezen. met nadruk lezen. Want hoe je het woord van God leest, geeft een hele leiding in hoe je het onderwijst. Want gewoon een verkeerde nadruk ergens leggen, kan een verkeerde leer doorgeven. Verkeerde nadruk, juist. Ja, dat scheelt een hoop. Ik kan je zo stukken lezen met een verschillende nadruk. Of nadruk, hoe je het hebben. Je drukt de na. Zie? Je krijgt de verkeerde druk op de verkeerde plaats. Hè? Zo, je moet de nadruk leggen op de juiste plaats. Nou, dan kun je een hele andere leer eruit krijgen. Hè? En als je bijvoorbeeld door de Bijbel leest, veronderstel dat je was aan het voorlezen, misschien is er iemand in de buurt bij je die niet kan lezen, om reden dat iemand is blind. De tweede reden kan zijn dat ze zijn oud en kunnen niet meer goed lezen. En ik zal nooit vergeten, we kwamen een keer bij Leni, de tante, en die was toen al een eentje in de 90 en die zat met zo'n vergrootglas. En die kon een woord tegelijk lezen. Nou, als er dan iemand kwam en die kwam duidelijk voorlezen, nou, dan is dat toch fijn? Ik zeg tegen Leni ook wel eens, als we in de auto rijden, nou, lees eens een psalm bijvoorbeeld. Moet je niet te vlug lezen, want dan kan ik het niet bijhouden. Dus lees met nadruk. Heel belangrijk. Het is het belangrijkste wat je doen kunt. Het woord van God lezen. Voor jezelf, maar ook voor een ander. Onze onderdirecteur zei altijd, wat ik nu ga lezen, het woord van God, is belangrijker dan iets dat ik erover kan zeggen. Ja, dat is heel duidelijk, hè. Alles wat ik over de Bijbel kan zeggen is nooit zo belangrijk als wat de Bijbel zegt. Dus we moeten die dingen gewoon heel goed bekijken. En zo de zin verklarende, zo maakte zij dat men het verstond in het lezen. Zo ze konden begrijpen wat er gelezen werd. En Nehemia, dezelfde is Hatir Sata en Ezra, de priester, de schriftgeleerde en de levieten die het volk onderwezen, zeiden tot al het volk, deze dag is de Heere uw God heilig. Dit was een geweldige dag. Dit was een dag die was apart gezet, afgezonderd voor God. Heilig. Huh? Er is de naam in onze Bijbelstudie, vroeg ik nog, ik zeg, en wie zijn hier de heiligen? Huh? En dat is best mooi als je dat vraagt. Wie zijn hier de heiligen? En wanneer mensen aan zichzelf denken, dan zien ze zichzelf niet als heiligen. Maar dat hoeft ook niet. Je hoeft het alleen maar te nemen dat God het zegt. Aan de heiligen. Huh? Zo. Deze dag is de Heere uw God heilig. Die is afgezonderd. Die is speciaal voor God gezet. Bedrijf dan geen rouw. Zo. Als je een dag voor God hebt, dan moet je niet doen net of je in de rouw bent. Dat is niet de bedoeling. Je kunt wel eens in de rouw zijn, maar dan moet je het niet doen als een dag apart voor God zetten. Want en weent niet. Want al het volk weende. Als zij de woorden de wet hoorden. Waarom zouden ze gehuild hebben? Waarom zouden ze geweend hebben als ze de wet hoorden? Ze hadden die wet al zo lang niet gehoord dat ze waren absoluut aangeraakt. Maar we gaan nog iets meer zien, denk ik hier. Want al het volk weende als zij de woorden der wet hoorden. Voort zeide hij tot hen, gaat, eet het vette en drinkt het zoete en zend delen degene voor welke niets bereid is. Want deze dag is onze Heere heilig. Zo bedroeft u niet. Nou, hier komt het. Want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. De blijdschap des Heren, die is uw sterkte. Dat wordt ook gezongen. The joy of the Lord is your strength. Huh? The joy of the Lord is your strength. Ik weet niet precies hoe ze dat hier zingen. Juist. Maar De blijdschap des Heren is mijn kracht. Dat is mooi, hè? Dat is heel mooi. Als je dat ziet, dat de blijdschap des Heren is je kracht. Hé, dat verandert een hoop dingen, hè? We hadden allerlei andere dingen waarschijnlijk gedacht als de kracht van God. Maar de blijdschap des Heren is je kracht. Heb je wel eens gezien dat wanneer je bedroefd bent, dan is het net of je kracht zomaar van je wegvliet. Het is net of dat je zomaar geledigd wordt. Gaat er zomaar de kracht, vloeit zomaar weg. Maar wanneer je dan blij bent, hey, dan krijg je een spring. Een veer, als het ware, een vering in je wandel. Heb je eens gezien? En je hebt mensen die... Ik ken iemand en die loopt... Kijkt het nooit blij. Als je ermee praat, klaagt hij altijd. Enig, hè? Wat een verschil dat zou zijn. Nou ja, mijn vrouw zegt ook al. Beetje rustig. Dat kan gebeuren natuurlijk, hè? Jullie vrouwen begrijpen dat allemaal wel. Bij mannen niet zozeer. Beetje rustig. Zie? Zo... Bedroeft u niet, want de blijdschap des Heren, die is uw sterkte. En de levieten stilden al het volk, zeggende, zwijgt, want deze dag is heilig, daarom bedroeft u niet. Toen ging al het volk heen om te eten, om te drinken, om delen te zenden en om grote blijdschap te maken. Want ze hadden de woorden verstaan die men hun had bekendgemaakt. Hé, hey. Wij zouden zeggen, er ging een lichtje op. Kwartje gevallen, zeggen ze ook tegenwoordig. Huh? Heb ik nog nooit eerder gehoord, maar in de laatste tijd krijg ik dat ook te leren. Allerlei woorden die nieuw zijn in Nederland, die moet ik ook leren. Sommige moet ik ook leren niet te zeggen, dat is ook nog wat. Dat valt ook alweer niet mee. Goed, zo je ziet hier wanneer het is, op wat voor manier te zwijgen en op wat voor manier grote blijdschap te maken. Want ze hadden de woorden verstaan die men hen had bekendgemaakt. Dat is mooi, hij ziet, hey, nu vat ik het. Dat je zegt, nu vat ik het. Nu zie ik het. Dan... Ja, en zo zien we dat hier geregeld. Het centrale punt hier van deze opwekking is het woord. Huh? Het centrale punt van deze opwekking is het woord. En er is een eenheid. Nou, ik heb gezegd, daar zouden we even naar terugkijken. Nou gaan we even iets anders doen. Dan komen we in handelingen, even naar handelingen 2. En nou, dat kom je een paar keer tegen. Eerst kom je tegen handelingen 1 trouwens. Ik heb nog niet gezegd wat je tegenkomt. En daarnet had ik gevraagd of dat we een liedje konden zingen. Want dat hebben we niet gezongen. Omdat we het wijs niet wisten. Maar het is wel mooi. O liefde Gods, oneindig groot, ver boven ons verstand, die zondags weer een weg ontsloot naar het hemels vaderland. Daartoe zond God van s hemels troon tot s mensen heil zijn enige zoon. Ja, amen, ja, op Golgotha vond mensdom weer gena. De heiland zelf heeft ons geleerd dat de engelen zijn verblijd, als een der zondaars zich bekeert tot s vaders heerlijkheid.
Zingt daarom blij met dengelen saam, de lof en eer van Jezus naam. Zing altijd meer zijn naam ter eer, prijst Jezus onze Heer. Wij prijzen tot in 's hemels veer het lam dat voor ons stierf. Daar leggen we onze kronen neer, voor hem die ze ons verwierf. Dan klinkt met harp en cymbelklank der zaligen lof en blijde dank. Halleluja, halleluja, prijst God voor zijn genaam. O, welk een vreugde, vreugde, vreugde. O, welk een vreugde, een kind van God te zijn. Welzalig die zich is bewust dat Jezus vrede geeft en rust. Halleluja, halleluja, prijst God voor zijn genaam. Dat is mooi, hè? Nou, daar gaat het om. En hier in Handelingen 1, vers 14. Handelingen 1, vers 14. Ja, ik had ook 2 gezegd, daar kijk ik ook even naar. En daar lezen we. Toen de Heer Jezus opgevaren was naar de hemel, lezen we dat de discipelen en anderen, die kwamen hier eendrachtiglijk volhardende in het bidden en het smeken. Dus ze waren tezamen eendrachtiglijk en volhardende. Zie je? Met bidden en smeken. Dat woord eendrachtiglijk, dat zag je ook hier in het bouwen van Nehemia en het volk. Je ziet hetzelfde weer in het tweede hoofdstuk en in het eerste vers. Daar staat ook weer. Zij waren eendrachtiglijk bijeen. Dat is belangrijk, hè? Eendrachtiglijk bijeen. En dan gaan we zien hoe de Heer Jezus, hoe die hiermee omging. En dan willen we even verder naar Filippenzen. Filippenzen. En daar las ik inderdaad iets dat ik zeg, ja, dat is prachtig. Filippenzen 2. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde. Ja? De troost der liefde. Dat is mooie troost. De troost der liefde. Zie, en dan spreekt het over de gemeenschap van de geest. En de bewegingen, de innerlijke bewegingen en ontfermingen. Zie wat een eenheid dat is. En dan ben ik even betrokken bij het woordje liefde. De troost der liefde. En dan kom ik even op dat woord liefde neer. Dat is best diep, hè? Maar kijken, want dan staat er in het tweede vers, zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende. Dezelfde, één zijn in de liefde. De troost der liefde en één zijn in de liefde. Eén gemoed, één gevoel. Dan gaan we even zien hoe de Heer Jezus dit laat zien verder. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door nederigheid. Zie, hier hebben we natuurlijk het dieptepunt of het hoogtepunt, net zoals je het noemen wil. Want de Heer Jezus is in nederigheid tot ons gekomen. Zo hij heeft zich vernederd. En dat heeft gebracht tot onze verhoging. Hij is vernederd en dat heeft ons verhoogd. Want hij is gekomen om ons tot God te brengen. Oké. En dan zie je hier, als wij ons vernederen, zal dat dan ook anderen tot God brengen. Ja?
acht de een de ander uitnemender dan zichzelf. Wat een vertrokken last. Wat een verlichte last. Die last van het proberen om de grootste te zijn. Om iets te zijn. Om jezelf te proberen te bewijzen. Ergens hebben we dat allemaal een beetje vast. Om proberen onszelf te bewijzen. En om die last, want het is een last, om die last kwijt te zijn. Die heeft de Heer Jezus afgelegd, zie je dat? Zullen we hier zien in een moment. En die gelukzie niet op het zijne, maar die gelukzie ook op hetgeen der anderen is. Zo, in Johannes 10 lezen we dat ook. Hij kwam voor anderen. Hij werd zelfs bespot in dit, dat er gezegd werd, anderen heeft hij verlost, zichzelf kan hij niet verlossen. Wat natuurlijk inderdaad een heel waar feit is in deze zin, dat als hij ons wou verlossen, kon hij niet van het kruis afkomen. Hij heeft natuurlijk op laatst wel, hij heeft de dood wel overwonnen. Zo we mogen wel zien dat hij is de verlosser en hij heeft natuurlijk wel die dood overwonnen. Zo hij is niet verloren gebleven, met andere woorden. Zo we mogen dat wel zien. Maar door die dood, door die kruisdood, heeft hij wel ons verlost door het overwinnen daarvan. Nou, want dat gevoel zei je nu, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof heeft geacht Gode even gelijk te zijn. Zo, de Heer Jezus is God. En daarbij deed hij niks verkeerd, met andere woorden. Maar nu heeft hij zichzelf ontledigd van al wat hij was. Zie je dat? Hij heeft opzij gelegd, als het ware, wat hij was. Toen hij opzij lei wat hij was, laat ons dat nu even zien voor onszelf. Wat wij opzij leggen wat we zijn, dat is alleen maar alles wat wij hebben is ballast. Zoals we dat opzij leggen, dat verlicht onze vracht. Het verlichte zijn vraagt niet. Hij is God. Maar als wij onze ballast opzij leggen. Boem. Niet ik. Er is niks zwaarder te dragen dan je eigen ik. Dat is de zwaarste vracht die we hebben. En of dat nu al geheel tot ons doordringt of niet. Ik denk dat nog maar weinig ervan is. Een klein beetje ervan. Maar de meer we dat zien in het woord, de meer we zeggen, Heere, verlos me van mezelf. Ik weet niet eens of dat het in het Nederlands ook vertaald is, maar oh, to be saved of myself, dear Lord. Ja. Dat is een lied in het liedboek daar. Oh, om vrij te zijn van jezelf. Al die ballast kwijt. Weg. He? En wanneer is dat? Ja, wanneer anderen belangrijker zijn dan jezelf. He? Ja, dat soms doen we wel net of dat iemand belangrijk is. Maar als het werkelijk op ik aankomt, dan doet dat best nog een beetje zeer wanneer het eraan gesneden wordt, hè? Ja, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf ontledigd, is een beter woord moet ik zeggen, vernietigd staat er in de oude vertaling, maar die ontledigd heeft, de gesteltenis van een dienstknecht aangenomen heeft. En is de mensen gelijk geworden. Dat is een vernedering. Hè? Dat is een vernedering dat hij de mens gelijk geworden is. En in gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Dat staat er ook in 1 Petrus, het 5e hoofdstuk. Hè? Vernedert u onder de machtige hand van God en hij zal u verhogen te zijner tijd. Wat een prachtig iets, hè. En nou was dat duurt tot de opname, dan is dat nog niet lang. Hè? Want ik denk dat dat best ook nog gauw gaat geschieden. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja, de dood des kruises. Nou, welk vers zou je erbij nemen? Ria. Ja. Ik wist dat ik een antwoord kreeg. Galaten 2 vers 20. Niet ik, maar Christus. Niet ik, maar Christus. Wat een verschil. Als alles de Heer Jezus in je leven is, dan is er geen frustratie meer, hè? Dat is een heel mooi vers. Ik ben met Christus gekruisigd. Hè? Dat is een mooi vers. Hè? En ik leef. Wonderlijk iets, hè. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is iets heel anders, hè. Heel veel verandering. En hetgeen ik nu in het vlees leef. Dat is heel anders, zegt hij. Dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Die mij lief heeft. En zichzelf voor mij gegeven heeft. Die mij lief heeft. En ik leef bij zijn geloof. Wat hij gedaan heeft. Nou, kun je even een beetje terugbladeren. Filippenzen, Efezen, Galaten, 2 Korinthe, 1 Korinthe. En dan komen we aan bij 1 Korinthe 13. En daar eigenlijk de laatste regel van het 12e hoofdstuk zegt: ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Ik heb me altijd verbaasd waarom we niet de meest uitnemende weg zouden kiezen. Veronderstel nou eens dat we van hier naar ergens naartoe willen reizen. Veronderstel, we gaan naar Utrecht. En Mike die zegt, ja, ik ben gewend om over Hoek van Holland te gaan. En Aad die wil langs Eindhoven gaan. En ik zit te kijken op de kaart en ik zeg, zullen we niet de meest uitnemende weg nemen? We hebben allemaal een weg die we gaan willen. Maar er is altijd een betere weg. Hè? Er is een betere weg. Nou, hier in het leven, ik wijs u een weg die nog uitnemender is. Dan moet je niet vast blijven zitten op andere wegetjes. Dat je kunt in de polder kun je ook over dreefjes gaan rijden. Hè? En als je over die dreefjes rijdt, dan heb je natuurlijk kans van allerlei mankementen. Maar als je gewoon over de weg rijdt, dan valt dat wel mee. Goed, laat ik van tevoren zeggen, vernedering brengt verhoging op Gods tijd. Dan gaan we hier lezen. al ware het. Moet je opletten hoor, verschillende keren staat er hier al ware het. Dat is best opmerkelijk. Al ware het dat ik, en dat geeft ook weer een nadruk, hè? Dat ik de talen der mensen en der engelen sprak, dat doe ik dan niet. Zo, dat voordeel heb ik geen eens. Maar al was het dat ik dat had, en de liefde niet had, zo waar ik een klinkend metaal of luidende schel geworden. En dan staat er weer. En al ware het, dat is natuurlijk niet het geval, dat ik, zie je, het gaat ook weer over dat ik, de gave de profetie had, en wist al de verborgenheden en al de wetenschap, nou dat weet ik niet, en al ware het, dan komt het weer, dat ik al het geloof had, nou dat heb ik natuurlijk niet, en jullie ook niet, want als je al het geloof had, dan was er niks meer over. Huh? Zodat ik bergen verzette, nou dat zou wel even mooi lijken, hè? En de liefde niet had, maar kijk wat hij dan zegt, zo ware ik niets, ik niets. Dat is misschien het beste bij elkaar gezet, hè? Ik niets. En al ware het dat ik al mijn goederen tot onderhoud der armen uitdeelde, dat heb ik dan niet gedaan. En al ware het dat ik mijn lichaam overgaf, opdat ik verbrand zou worden. En had de liefde niet. Niet. Zo zou het mij geen nuttigheid geven. Geen nuttigheid. Nu krijgen we een beschrijving van wat de liefde is. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertierend. Zo langmoedig. Wat voor andere woorden kun je geven aan langmoedig? Meegaan? Geduldig. Geduldig, de langmoedig is inderdaad geduldig. En verdraagzaam. Langmoedig is geduldig en verdraagzaam. En ook volhardend erbij. En zo dat zijn de woorden gaande langmoedig. En dan krijg je het woord goedertieren. Goedertieren is de Heer, zijn trouwheid eindigt nimmer meer. Goedertieren is eigenlijk niet krijgen wat je wel verdiend hebt. Genade is krijgen wat je niet verdiend hebt. Maar goedertieren, God is goedertieren, dat is niet krijgen wat je wel verdiend hebt. We hebben de straf op de zonde verdiend en die krijgen we niet. Nou, dat is de liefde. Ja, goedertierenheid, barmhartigheid. En dan geeft het tegelijkertijd, laat het zien, iets negatiefs. Wat het niet is. De liefde is niet afgunstig. De liefde handelt niet lichtvaardiglijk. Ook al zoiets, hè? Geen snelle besluiten. Zij die geloven haasten niet. Dat is ook best iets om over na te denken. Maar goed. Zij is niet opgeblazen. Ik las een verhaaltje van een sterretje. Een klein, heel onooglijk sterretje. En dat straalde zo mooi. En toen zei de maan tegen dat sterretje: ik denk dat jij een sterretje wordt dat een grote boodschap gaat hebben van God. En dat sterretje dat ging tegen iedereen zeggen dat hij speciaal van God uitgezocht was om een grote boodschap te verkondigen. En hij blies zijn eigen helemaal op. En zo erg tenslotte, na een poosje die man zei tegen hem, ik denk dat God jou nooit kan gebruiken. Oh, maar ik ben belangrijk. Hij zegt, dan moet je maar eens kijken hoe je eruit ziet. En dan spiegelde hij zijn eigen in het water. En hij zag er verschrikkelijk uit. Hij zegt, dat kan God nooit gebruiken. Zo opgeblazen, zo lelijk, helemaal uit zijn vorm. Hij zegt, nee, God kan mij nog, zou die me wel kunnen vergeven? Ja, zegt de man, God kan je wel vergeven. En toen werd hij helemaal teruggetrokken in nederigheid. En toen kwam God en zegt, ik heb een grote boodschap voor jou om te brengen. Hij zegt, ik wil dat jij gaat vertellen dat mijn zoon gekomen is om mensen te redden. Ja. En de wijzen uit het oosten die zagen een ster, hè? Die leidden hem. Nou, dat is een verhaaltje. Maar zij is niet opgeblazen. Zij handelt niet ongeschiktelijk. Zij zoekt zichzelf niet. De liefde wordt niet verbitterd. De liefde denkt geen kwaad. De liefde verblijdt zich niet in de ongerechtigheid. Maar de liefde verblijdt zich in de waarheid. De liefde bedekt alle dingen. De liefde gelooft alle dingen. De liefde hoopt alle dingen. De liefde verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nimmer meer. Maar het zij profetieën, zij zullen te niet gedaan worden. Het zij talen, zij zullen ophouden. Het zij kennis, zij zal te niet gedaan worden. Maar kijk wat hier staat. Staat er ook een paar keer in, hoor. Staat er 4 keer in. Want wij kennen ten dele. Ten dele. En wij profeteren ten dele. Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Duidelijk? Was ik gezind als een kind? Overlegde ik als een kind? Maar wanneer ik een man geworden ben, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was. Nu moeten we mannelijk zijn. Nu moeten we vrouwelijk zijn. Nu moeten we volwassen zijn. Het is de bedoeling dat we opgroeien. Niet hetzelfde blijven, maar opgroeien. Huh? Volwassen worden. Dat zegt Efeze toch ook in het 4e hoofdstuk. Niet maar heen en weer zwabberen, maar volwassen. Stabiel, evenwichtig. Want wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. Er is nog geen volle duidelijkheid. Dank God voor het woord. We kunnen er doorheen lezen. We kunnen zien wie de Heer Jezus is erin. Maar straks zullen we in het volle licht van zijn aanschijn zijn. Dat zal een heerlijkheid zijn. Nu kijken we nog door een spiegel. Maar als dan zullen we zien, aangezicht tot aangezicht, hij en jij, hij en ik. Wat een dag. En in 1 Johannes 3 lezen we en dan zullen we hem gelijk zijn. We zullen geen zonde meer hebben. We zullen geen zonde meer zien. We zullen niet meer zijn in de tegenwoordigheid van zonde. Wat een verlossing. De eerste verlossing hebben we gehad. Die hebben we. We zijn verlost van de straf van de zonde. Hel. We zijn verlost van de macht van de zonde. We zijn
maar we worden nog verlost van de tegenwoordigheid van de zonde. Dat zal werkelijk het mooie zijn. Nu ken ik ten dele. Maar als dan, zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En nu blijft geloof, hoop en liefde. Deze drie. Doch de meeste van deze is de liefde. Jaagt de liefde na. De meest uitnemende weg. Zullen we hem danken? Geliefde Vader in de hemel, wij zeggen u dank dat de Heer Jezus ons zo lief gehad heeft, dat Hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Wat een rijkdom, wat een vreugde, wat een blijdschap, wat een kracht. Dat we zo ook daarvan mogen lezen in het boek van Nehemia, dat Hij ook in die nederigheid wandelde, zodat Gij een machtig werk kon doen. Dat zo het woord van God zo'n opwekking bracht, omdat de mensen zo intens luisterden naar wat Gij te zeggen had. Vader, dat we een wederkering van dat mogen zien. We leven niet in de dagen van Nehemia, en toch leven we weer wel in die dagen. Want ze waren een tijd voor de eerste komst van de Heer Jezus. En nu leven we toch net voor de wederkomst van de Heer Jezus. En Vader, dan vragen we dat we mogen zien die parallel die daar ook in zit. En tegelijk, Vader, dat we voortdurend mogen opzien naar Hem. Naar zijn spoedige komst. En tegelijk, Heere, zien het rijke woord dat Gij ons gegeven hebt. Mogen we dan ook zien, Heere, dat in nederigheid we sterk zijn. Dat in nederigheid we gezegend zijn. En dat in nederigheid we de liefde leren kennen. God, dan kunnen we alleen vragen in de naam van de Heer Jezus dat we die nederigheid mogen leren kennen. Vader, dat we zo, als de Heer Jezus, zoals Hij zich vernederd heeft, dat Hij daardoor velen verhoogd heeft, mogen onze vernedering ook werken tot de verhoging van velen. Zo dragen we deze avond aan U op. We vragen ook, Heere, dat Gij in liefde wilt bemoedigen hen die hier vanavond niet konden zijn. Vader, dat we mogen zien een uitwerking van het woord van God in ieder leven. Een versterking, een verheuging, een verblijding. Dat we mogen zien dat de kracht van God ligt in de blijdschap van God. Vader, vanavond mogen we verheugd zijn in U. In het volbrachte werk van de Heer Jezus. Zo zeggen we U dank in Zijn naam. Amen.